Dit is een podcast van Avanza Limburg.
Dag beste luisteraars en welkom bij de Hek de Haat podcast. Vandaag gaan we dieper ingaan op het juridische aspect van haat. Ik ga deze aflevering in gesprek met David de Vaal van Unia.
Hek de Haat.
Goed, welkom David. Voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, zou je eventueel jouw naam, leeftijd, beroep en eventueel een random feitje over jezelf willen vertellen? Ja.
Ik ben David de Vaal, ik ben 52 jaar. Ik werk voor Unia, daar ben ik medewerker van de dienstbescherming, wat betekent dat ik hoofdzakelijk individuele meldingen opvolg. In mijn geval bijna uitsluitend of uitsluitend haatmisdrijven en meldingen rond haatspraak. En een random feitje is misschien dat ik de laatste jaren terug ontdekt heb hoe leuk lezen kan zijn. Dat is heel lang geweest dat ik misschien toch wat te veel aan schermen vasthing. En ondertussen kan ik terug genieten van boeken. En dat is dan ook hetgeen dat ik het meest in mijn vrije tijd nog doe.
Ja, nee, dat is heel mooi. Het is wel iets belangrijks. Man.
Ja,
dat heb ik ook al. Goed. We zullen beginnen met de eerste vragen, misschien een beetje een kader maken voor de kijkers of de luisteraars die dat het nog niet zo goed kennen, het juridische kader. Wat is haatspraak volgens de wet?
Ja, dus Unia werkt binnen een aantal belangrijke wetgevingen. Antiracismewet, antidiscriminatiewet, negationismewet. Er wordt veel in gezegd over discriminatie, maar haatspraak staat er eigenlijk nog een beetje los van. En het vertrekpunt daarbij is, zowel bij de wetgever als bij onze eigen werking, de vrijheid van meningsuiting geweest. Dat is een belangrijk recht dat ook verankerd is in allerlei verklaringen rond mensenrechten in de grondwet enzovoort. En we delen die mening natuurlijk ook dat dat een heel fundamenteel recht is en absoluut noodzakelijk om een goed functionerende democratie te hebben. Daar zit ook expliciet bij dat meningen moeten kunnen schokken, verontrusten en kwetsen. Het is niet alleen voor voorzichtige uitlatingen of voor algemene uitlatingen. Het recht om te schokken, verontrusten of kwetsen is expliciet deel van de vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat maakt eigenlijk dat de vraag wat is haatspraak al wat uiteenvalt in twee stukken. Of zo zijn wij er toch naar beginnen kijken. Aan de ene kant heb je een VN-definitie die daar bijvoorbeeld ook denigrerende opmerkingen over personen of groepen die aan een bepaald kenmerk, persoonskenmerk dan, beantwoorden, bestempeld als haatspraak. Ja. Daar zijn we het eigenlijk ook wel mee eens. Maar dan moet je wel het onderscheid maken tussen strafbare haatspraak en niet strafbare haatspraak.
Ja, inderdaad. En zoals je zegt, dat je gaat vertrekken ook met een, ja, dat je sowieso het meeneemt, het vrijheid van meningsuiting, dat dat heel belangrijk is. Waar stopt eigenlijk de vrijheid van meningsuiting dan en begint de haatspraak?
En dat is waar dat de wetgever de grens getrokken heeft. En eigenlijk zijn er een aantal vormen van uitlatingen, een aantal typen van uitlatingen, waarvan de wetgever heeft gezegd van dit kan niet. En dat maken we wel strafbaar. Die zijn opgenomen in de antiracismewet, antidiscriminatiewet, negationismewet en de wet op seksisme in de openbare ruimte. Nu, de laatste, daar is Unia niet voor bevoegd. Dat is het Instituut voor Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen. Dus daar ga ik dan niet op ingaan. Maar de vormen die strafbaar gemaakt zijn in die verschillende wetgevingen, is ten eerste aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Dus je mag geen teksten publiceren, geen uitlatingen doen die expliciet aanzetten tot een van die dingen. Dat staat zowel in de antiracismewet als in de antidiscriminatiewet. En dat is op zich wel belangrijk, als in de genderwet trouwens ook nog. Dat is op zich wel belangrijk, want daarin worden ook de criteria benoemd waarop die uitlatingen dan moeten gericht zijn. In de antiracismewet zijn dat criteria zoals afkomst, huidskleur, zogenaamd ras enzovoort. Dat is ook de oudste wet en de meest bekende. Ja. De discriminatiewet heeft daar in 2007 een aantal criteria aan toegevoegd. En dat is vrij ruim in België. Het gaat over seksuele oriëntatie, over sociale afkomst, over politieke voorkeur. De genderwet, die gelijkgestemd is met de antidiscriminatiewet, die voegt daar alle criteria aan toe die te maken hebben met geslacht. Ook bijvoorbeeld moederschapsrust, seksuele oriëntatie. Nee, seksuele oriëntatie zit in de antidiscriminatiewet, maar seksenkenmerken, genderexpressie enzovoort. En er moet altijd, voordat er sprake kan zijn van strafbare haatspraak, een link zijn met een criterium. Waar dat je woont, is dat bijvoorbeeld niet. Lid zijn van een bepaalde, of fan zijn van een bepaalde voetbalclub, is dat niet. Dus daar kun je niet strafbare haatspraak over plegen.
Ja. Oké. Je zei daar net al vormen, bijvoorbeeld een poster of een affiche met het aanzetten tot haat vooral. Dat is het strafbare.
Ja.
Welke vormen zijn er nog waarin dat haat verspreid kan worden? Of dat het ook als aanzetten is tot... Of...
Ja, op zich kan dat op elke mogelijke manier. Als er een boodschap overgebracht wordt, dan kan dat een haatboodschap zijn.
Ja.
Dat kan in tekst, dat kan in beeld, dat kan in video, dat kan met gebaren. Dus dat valt er eigenlijk allemaal onder.
Ja.
Nu, tegelijk ligt die lat voor aanzetten tot redelijk hoog. Je moet echt kunnen aantonen dat ook iemand de bedoeling had om dat te doen.
Mm-hmm.
Het moet in het openbaar gebeuren. Dus dat betekent wel openbaar zoals het gedefinieerd is in het strafwetboek. Wat betekent dat als openbaar wordt ook beschouwd in een ruimte waar dat je aanwezig bent met bijvoorbeeld een slachtoffer en getuigen. Dat is ook al een in het openbaar.
Hekte haat.
Is het belangrijk dat er een slachtoffer en een getuige zijn aanwezig waar dat het gebeurt?
Het is belangrijk dat het in het openbaar is. En een van de manieren waarop iets openbaar kan zijn, is de aanwezigheid van getuigen.
Ja.
Een slachtoffer is niet per se nodig, een individueel slachtoffer. Omdat al die uitlatingen of alles wat gedefinieerd is als aanzetten tot, is tegenover een persoon of een groep.
Ja.
Dus je kunt ook in abstractie aanzetten tot haat tegenover bijvoorbeeld mensen met een bepaalde seksuele oriëntatie.
Ja. Vrije meningsuiting, dat gaat heel breed. Dat geeft ook mogelijkheid tot dialoog. Dus dat is iets heel belangrijks inderdaad. Maar voor mij valt daar ook bijvoorbeeld humor onder. En humor, dat kan ook zijn dat je dingen zegt die dan misschien niet gepast zijn. Of maatschappelijk misschien een beetje moeilijk zijn om uit te spreken.
Ja.
Is humor, zou dat daar toch altijd in toegestaan moeten worden?
Eigenlijk zit er wel wat vervat in dat kwetsen, schokken enzovoort. Hè. Ook humor mag dat doen.
Ja.
En vandaar dat die lat redelijk hoog gelegd is, dat is eigenlijk ook expliciet zo gedaan om onder andere humor en satire en zo te beschermen.
Ja.
Tegelijkertijd kan het wel dergelijke vormen aannemen dat het eigenlijk in de feiten wel aanzet tot haat. En het meest bekende voorbeeld ondertussen daarvoor zijn alle memes en dergelijke die Schild en Vrienden heeft verspreid.
Ja.
En daar heeft tot nu toe de rechter toch al een aantal keren beslist dat het wel onder aanzetten tot haat gevat kan worden.
Ja.
Maar dan hangt het samen met de mate waarin dat er gechoqueerd wordt, ook de mate waarin dat die humor gebruikt wordt, verspreid wordt. Wat er verder nog over gezegd wordt enzovoort. Hè. Dus dat is niet in abstractie ene cartoon of zoiets. Dat moet echt wel behoorlijke vormen aannemen. En dan kan natuurlijk ook nog die andere vormen van haatspraak, het kan daar ook over gaan. Want je hebt de aanzetten tot. Daarnaast heb je ook negationisme. Hè, wat dat betekent, dat er is één wet die zegt, die specifiek over de genocide gepleegd onder het naziregime gaat. Dus het minimaliseren, het goedkeuren daarvan of het ontkennen van die genocide is ook strafbaar. Ja. Kun je natuurlijk ook met humoristisch bedoelde of niet, misschien minder humoristisch voor sommige cartoons of afbeeldingen doen. Nog een andere vorm is het verspreiden van ideeën gebaseerd op rassensuperioriteit. Dat is ook expliciet verboden.
Ja.
Ook daarin moet er een stukje aanzetten zijn tot. Je moet echt wel niet gewoon een geïsoleerde, beledigende uitspraak doen. Er moet ergens de bedoeling in zitten om iemand te overtuigen van die ideeën bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook daar kan humor zijn een rol spelen.
Daar heb ik ook nog eventueel een vraagje over. Je zegt de memes. Dat zijn op het internet dan de afbeeldingen met een grappige print of een tekstje. Die kunnen heel haatvol zijn inderdaad. Maar stel je hebt twee keer dezelfde foto, dezelfde meme. En eentje wordt verkeerd opgevat door een groep en gaat daarmee... Ja, dus de ene foto heeft dan aangezet tot haat. En de andere foto, die datzelfde is, wordt minder bekeken. Is er dan juridisch een verschil tussen die twee foto's? Of zouden ze allebei kunnen vervolgd worden?
In principe zouden ze allebei kunnen vervolgd worden. Er wordt ook altijd wel gekeken naar... Voor de interpretatie moet je ook altijd kijken naar de context. Een uitspraak van een comedian in een show waarin iets passeert en iemand een uitspraak doet in een bepaald figuurtje of vorm of weet ik veel wat. Dat is iets helemaal anders dan een boodschap die dat je aantreft in een bepaalde politieke discussie of in een hele reeks boodschappen die allemaal dezelfde haatdragende teneur hebben. En daar hangt het allemaal een beetje van af wat voor gevolg daaraan gegeven zal worden, ook door de rechter. En er is ook iets als een internationaal ontwikkelde severity test, die je eigenlijk kunt gaan gebruiken om een analyse te maken van deze boodschap, hoe ernstig is nu feitelijk. En verspreiding is daar ook een deel van. Dus inderdaad kun je wel mee in rekening brengen dat een boodschap of een print die dat bekeken wordt door 10 mensen veel minder schade aanricht dan een boodschap die door 10.000 mensen wordt bekeken en door 5.000 mensen wordt verder gespreid of zoiets.
Ja, dat begrijp ik volledig. Context is heel belangrijk hierin.
Ja.
We hebben al gepraat over de verschillende vormen. Je hebt een poster, je hebt een affiche, dat kan aanzetten tot haat, maar nu tegenwoordig zijn er wel heel veel memes en filmpjes en dergelijke op sociale media. Is sociale media het juridische kader aan het beïnvloeden?
Op zich, men heeft bestaande wetgeving, is men gaan toepassen op sociale media.
Ja.
En dat is eigenlijk wel belangrijk en daar ligt ook een zwak punt van de wetgeving bloot. Dus op een moment is er in de grondwet artikel 150 geschreven, het drukpersmisdrijf, die bepaalt dat een assisejury moet oordelen over drukpersmisdrijf. Dat is geschreven in een tijd dat er drukpersen werden gebruikt. En dat is nu nog altijd het geval natuurlijk, maar ondertussen is de definitie van een drukpersmisdrijf ook wel toegepast op bijvoorbeeld sociale media, omdat ook daar teksten worden vermenigvuldigd met technische middelen.
Ja.
Dus men heeft dat gelijkgesteld. Nu, het is natuurlijk nog altijd iets moeizamer om te drukken dan iets te schrijven en op sociale media te plaatsen, dus helemaal hetzelfde is dat natuurlijk niet. En waarom is dat belangrijk? Dat is een zeer sterke bescherming van de vrije meningsuiting, het drukpersmisdrijf. Is ook bedoeld om auteurs te beschermen tegen repressieve tendensen. Men heeft toen geoordeeld van het volk moet daarover oordelen in de vorm van een jury of iets dan strafbaar is of niet. Nu, dat is een heel duur proces om een jury bij elkaar te roepen. In de praktijk gebeurt dat niet, zeker niet voor strafbare uitingen op sociale media.
Oké.
Wat heeft men daar als oplossing voor bedacht? Dat is de correctionalisering van uitlatingen, ook drukpersuitlatingen, voor de criteria die in de antiracismewet staan. Dus als je een tekst schrijft of op internet een meme zet die beledigend is, maar die aanzet tot haat tegenover mensen met een bepaalde huidskleur, van een bepaalde afkomst, nationaliteit, de criteria van antiracismewetgeving, dan kan dat toch door die correctionalisering door een correctionele rechtbank behandeld worden. En dat gebeurt ook.
Ja.
Die correctionalisering is gebeurd op een moment dat de antiracismewet er al was, maar de genderwet en de antidiscriminatiewet nog niet. Dus die criteria zijn niet gecorrectionaliseerd. Dat betekent dat als je een tekst op het internet zet die erg aanzet tot haat tegenover bijvoorbeeld holibies, dan kan dat niet vervolgd worden door een correctionele rechtbank. Ja. En in de praktijk wordt er geen assise jury voor samengeroepen, dus leidt dat tot een vorm van straffeloosheid.
Ja.
Kunnen nog altijd wel andere maatregelen genomen worden? Hè? Want het moet niet noodzakelijk leiden tot een rechtszaak. Je kunt ook andere maatregelen opleggen. Maar tot een rechtszaak zal zoiets niet leiden voor die criteria.
Nee. Ah, het is wel heel interessant. Dat is iets waar ik nog niet aan had gedacht, ja, of niet had verwacht, inderdaad.
Het is een aanbeveling die al langer gedaan wordt om ook die criteria te gaan correctionaliseren.
Ja.
En het is wel bijna een anekdote, maar je ziet dat men daar ook mee blijft worstelen. Want het gaat over geschreven teksten. Dat is op een bepaald moment ook een uitspraak geweest van drukpersmisdrijf, gaat over geschreven teksten.
Ja.
Beelden worden ook technisch aangemaakt en gemakkelijk verspreid op internet. Die vallen in principe niet onder drukpersmisdrijf. En nu is de vraag een beetje van, altijd vanuitgegaan zijn ook uitspraken in die richting van een gesproken boodschap in een video kan dus wel door een correctionele rechtbank behandeld worden.
Ja.
Maar nu heeft er pas toch een rechtbank een uitspraak gedaan van, ja, het wordt wel heel arbitrair zo, mm-hmm, ja, want een ondertitelde video kan niet, want dat is tekst, een niet ondertitelde video kan dan wel,
ja,
en heeft daar zich als correctionele rechtbank onbevoegd verklaard. Dus als wetgeving, je ziet dat die in zich moet aanpassen, wetgeving, rechtspraak aan nieuwe technologieën.
En de wetgeving en de rechtspraak, die evolueert misschien dan trager als de samenleving?
Ja, ik denk dat is per definitie een traag proces, denk ik.
Ja. Mensen die daar dan eventueel naar de rechtbank moeten, die daar wel dan onder vallen, daar moet natuurlijk bewijs zijn wat ze hebben gedaan. Welke bewijslast is er nodig om iemand voor haat aan te klagen?
Ja. Je hebt eigenlijk al die onderdelen nodig die het aanzettingsmisdrijf uitmaken. Dus je moet kunnen aantonen dat iemand de intentie heeft om aan te zetten tot haat. Je moet kunnen aantonen dat het ook effectief de dader is. Hè? Dat hetgene ook is die boodschap ook zelf heeft geschreven of gemaakt. Je moet kunnen aantonen dat het in het openbaar is. En daarvoor is elke vorm van bewijs mogelijk. Hè? Dan kun je daar met screenshots werken. Moet je ook kunnen aantonen dat die niet vervalst zijn natuurlijk. Je kunt met het registreren van video's, het gebruiken van transcripties van video's, dat kun je allemaal inbrengen in de rechtbank. De getuigenissen, de getuigenverklaringen, vaststellingen door de politie. Dat kan eigenlijk allemaal deel uitmaken van bewijsmateriaal.
Dus eigenlijk een pure uitspraak, de grote markt ergens, die dat aanzet tot haat, is eigenlijk veel moeilijker te bewijzen dan iemand die online iets heeft gepost.
Ja, dat is inderdaad moeilijker, dat is vluchtiger. Ja. Dan moet je al getuigen hebben. Een vaststelling van de politie zou daar dan wel veel gewicht hebben. Dus dat kan wel.
Ja.
En dat is misschien iets wat ik nog niet heb aangehaald, wat in zo'n context ook belangrijk is. Dus ik heb de haatspraakmisdrijven benoemd. Er is ook nog iets als een haatmisdrijf. En dat betekent een gewoon misdrijf, iets dat strafbaar is onder de strafwet, maar gekoppeld aan een motief van haat of misprijzen. Bijvoorbeeld slagen en verwondingen is eentje dat we vaak zien. Bijvoorbeeld criterium seksuele oriëntatie. Iets waar we trouwens een nogal alarmerende stijging in denken te zien. Dat wordt zwaarder bestraft omdat de haatmotief een verzwarende factor is. Of dat kan zwaarder worden bestraft. Je hebt ook een aantal misdrijven in het strafwetboek die ook als een soort van haatspraak zouden kunnen lijken dan. Bijvoorbeeld belaging. Hè. Als je voortdurend berichten naar iemand zit te sturen en je gebruikt daar beledigingen op basis van een beschermd criterium, dan is dat geen strafbare haatspraak en geen aanzetten tot haat. Het is bijvoorbeeld niet openbaar in privécommunicatie, maar het kan wel belaging zijn met haatmotief. Ja. Nu, wat is geen strafbaar feit? Dat zijn beledigingen, mondelinge beledigingen. Die zijn niet strafbaar.
Okay.
Dus als je dat in de openbare ruimte doet en je beledigt iemand, is dat eigenlijk geen aanzetten tot haat en niet strafbaar. Je moet echt kunnen aantonen van, de bedoeling ging verder dan alleen één iemand beledigen.
Ja.
Ik wilde echt wel mensen aanzetten tot haat. Hè. Als je daar dan bijvoorbeeld, je gebruikt een beledigende term voor iemand, en je zegt daarbij van, ze zouden nu eens goed te pakken moeten nemen, of dat soort van, dan wordt het wel strafbaar. Maar gewoon die belediging, mondeling belediging, op zich niet. Tenzij dat het naar bijvoorbeeld een ambtenaar in functie is, politieagent of zo.
Ja. Dus, dit is misschien wel, dit zou heel jammer zijn als dat zo is, maar hoe dat ik het nu ook begrijp, als je een anoniem account aanmaakt op Facebook of Instagram, een andere naam, geen foto van jezelf, en je gaat haat posten onder iemand zijn foto, onder video's van het VTM-nieuws, dan kan je eigenlijk nooit gepakt worden voor haatmisdrijf.
Ten dele klopt dat. Dat is alleszins iets dat veel moeilijker te bestraffen zal zijn.
Ja.
Nu, het is wel zo van, bij de politie ook wel diensten die gespecialiseerd zijn in dit soort dingen. En die bijvoorbeeld een onderzoek kunnen doen op basis van openbare bronnen om iemands identiteit toch te achterhalen. En er zijn ook manieren voor de politie om informatie op te vragen bij de internetplatformen. Dus in die zin, en dan hangt het af van de ernst wat er... Er zal natuurlijk voor een haatdragende boodschap in een of andere discussie op Facebook zullen niet de grote middelen worden bovengehaald die men voor bijvoorbeeld kindermisbruik of andere zeer ernstige dingen, terrorisme dreigingen enzovoort worden gebruikt. Dus in die zin is er wel mogelijkheid om dingen op te sporen. Maar is dat absoluut niet evident? Is die samenwerking met die internetplatformen ook niet altijd even makkelijk? En daarom is er in principe ook wel een getrapte verantwoordelijkheid. Er is ook een zekere verantwoordelijkheid voor moderatoren van bijvoorbeeld internetpagina's om mee toe te kijken op wat daar allemaal opkomt. Er is ook een zekere verantwoordelijkheid van de internetplatformen zelf. En in die zin betekent dat niet dat je, als je de dader niet kunt straffen, dat je niks kunt doen aan die haatboodschappen op zich.
Nee, inderdaad. Er zit inderdaad een verantwoordelijkheid bij de sociale media zelf om de gesprekken te modereren natuurlijk. Over de sociale media nog. We hebben memes, we hebben haatcomments, we hebben van alles. Tegenwoordig zien we ook artikels van BV's met een AI-foto van hun. Voor kliks, voor eventueel dan daarop verder te gaan om mensen misschien te scammen, om mensen te trikken dat zij geld overschrijven of andere dingen.
Ja.
Dus de AI-dingen echt, de AI-artikels en de deepfakes, dat de gezichten zijn aangepast en dat iemand spreekt, maar dit is geen echte video.
Ja.
Is dit ook haatspraak?
Als de inhoud ervan haat aanzet tot haat bijvoorbeeld, of de Holocaust ontkent, of andere genocides erkent, dan is dat even goed. Haatspraak als iets anders.
Ja.
Het hangt op zich van de inhoud af.
Ja.
De manier waarop het gemaakt wordt, maakt op zich niet zo heel veel uit, denk ik. Maar het is natuurlijk een probleem. Goed, dat is onze expertise niet. Ik kan er ook weinig uitspraken over doen, maar alle clickbait-artikels die dan naar schimmige sites leiden, waar dat je dan opgelicht wordt, ja, dat is natuurlijk een serieus probleem als dat op een heel geloofwaardige manier wordt gepromoot. Maar goed, dat is dus geen haatspraak op zich.
Nee, dat is wel gewoon een misdrijf.
Ja, en dat kan wel illegale inhoud zijn.
Ja.
En wat dat betreft, denk ik dat we daar in Europa wel nog het geluk hebben dat binnen Europese regelgeving daar aandacht voor is. Het probleem met AI en discriminatie is er bijvoorbeeld ook. Dat is dan geen haatspraak, maar door de manier waarop AI functioneert, zou het best kunnen dat AI zelf ook discrimineert, omdat het getraind is op algoritmes waarin discriminatie zit of waarin gekleurde data zit enzovoort. Hè. Dus dat is iets waar we bij UNIA ook aan werken. Binnen de AI Act is er ook aandacht voor dat soort voor dingen en transparantie enzovoort. En je merkt dat dat in de rest van de wereld wordt dat niet altijd in dank afgenomen, maar biedt wel een bescherming voor gebruikers in Europa. En voor de internetplatformen bestaat er iets soortgelijk met de Digital Services Act.
Okay.
Wat eigenlijk een regelgeving is die internetplatformen, en dan de grote internetplatformen, die dan meer dan 45 miljoen gebruikers in heel Europa hebben, dat is de grens,
ja.
Toch verplicht om illegale content op te sporen, daar zelfs ook preventief aan te werken en te verwijderen als het gesignaleerd wordt. En dat is iets waar we bij UNIA nu ook het statuut voor Trusted Flagger hebben gekregen. Dus dat betekent dat UNIA kan haatdragende boodschappen, want we zijn specifiek erkend voor haatspraak en dingen die dat aanzetten tot discriminatie, melden bij de internetplatformen, die dan in principe snel moeten reageren en onze meldingen prioriteit moeten geven. Ja. Om te kijken, verwijderen we het of niet.
Ja. Ja.
Dan zijn er nog escalatiemogelijkheden en uiteindelijk zouden internetplatformen die dat weigeren zich daar aan te houden ook erg grote boetes kunnen opgelegd worden door de Europese Commissie. Ja.
Hek de haat.
Zelf ben ik iemand die dat redelijk geïnteresseerd is in politiek. Ik volg bijna elke partij en ik probeer alle standpunten te horen. En soms hoor ik vanuit de politiek, niet per se in België, hoor ik wel echt precies haat. Haatuitspraken. Bepaalde groepen worden bekeken, beschreven, worden misschien niet welkom meer geheten. Is er een verschil tussen een politieker die zo'n uitspraak doet en een burger die zo'n uitspraak doet?
Ja, dat is eigenlijk ook wel specifiek voorzien dat het politieke debat op het scherp van de snee, wordt dan gezegd, gevoerd mag worden. En daar zal de drempel om aan te tonen dat het gaat over strafbare haatspraak nog hoger liggen. Dus zeker in het parlement en zo, wat op zich ook al parlementaire onschendbaarheid geldt. Maar dat is eigenlijk iets waar dat men zegt van hier, als uitspraken gedaan in het politieke debat, daar moeten we echt wel heel veel ruimte geven aan die vrije meningsuiting. Maar dat werkt ook in twee richtingen. Je kunt zo'n uitspraken doen. Je moet als politieker ook zo'n uitspraken wel kunnen incasseren.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad.
Dus het mag natuurlijk niet naar bedreigingen gaan, maar je moet ook scherpe antwoorden kunnen verteren als je scherpe uitspraken doet.
Ja, Inderdaad, zoals de vrije meningsuiting is gewoon heel belangrijk voor dialoog. En in de politiek moet er dialoog zijn, in de samenleving moet er dialoog zijn.
Ja.
Dus er is altijd een grijze zone en een grens.
Ja. Ja. En die grijze zone, ja, voor een stuk is dat dan die niet strafbare haatspraken.
Ja.
En ik denk dat je sommige uitingen ook door politiekers echt wel kunt beschouwen als haatspraak.
Ja.
Of als zeer polariserende boodschappen.
Mm-hmm.
Zijn het dan niet strafbare polariserende boodschappen of niet strafbare haatspraak?
Ja, oké. Okay. Ja, dat is zo. Voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en die vandaag Unia misschien hebben leren kennen, stel je voor, iemand maakt haat mee of zij zien dingen voor iemand anders, een vriend, een vriendin, dat er haat gebeurt. Kunnen zij bij Unia terecht? Of hoe kunnen zij, welke stappen moeten zij?
Je kunt daarvoor zeker bij Unia terecht. En we moedigen iedereen ook aan om zo'n dingen te melden. Je kunt op verschillende manieren bij ons melding doen. Je kunt elke werkdag van 9:30 tot 1 uur inbellen op een gratis nummer. En je kunt ook online een melding doen. Dus als je naar onze website www.unia.be surft, dan zie je recht boven, denk ik, op de openingspagina een button discriminatie melden. Die gaat u leiden naar een aantal verschillende formulieren, al naar gelang op welk domein dat je discriminatie ervaart of het gaat om haatspraak of niet. En daar kun je dan een formulier invullen en dan komt dat bij ons terecht en wordt dat door ons behandeld. Voor waar dat over persoonlijke slachtoffers gaat, moet het slachtoffer zelf wel melding doen. Dus we kunnen
bij de politie?
Nee, dat kan ook bij de politie, maar zeker ook bij ons.
Ja,
okay. En vaak zullen wij ook wel het advies geven als het echt over strafbare feiten gaat, om ook aangifte te doen bij de politie. En zullen wij verder mee begeleiding geven in heel het gerechtelijke proces dat misschien ontstaat dan. Maar je kunt ook meldingen van schokkende uitspraken bijvoorbeeld op internet doen. Als je geen slachtoffer bent, dan kunnen we nog altijd wel bekijken van... is er want het kan dus ook gericht zijn op een groep, dan is er eigenlijk geen individueel slachtoffer. En dan kunnen we het nog wel behandelen, eventueel via dat statuut van Trusted Flagger, of zelfs door zelf de politie erop te wijzen als het echt over heel ernstige dingen gaat. Ja.
Ja.
Maar het kan dus, ik denk dat het meest eenvoudige voor iedereen een toegang heeft en zo tot internet de webformulieren zijn, maar zeker telefonisch kan dat ook altijd.
Ja, en je had het daarnet ook nog over een VN-verdrag.
Mm-hmm.
We hebben in België regelgeving. Is die van de VN anders of komt dat overeen met hoe dat hier in België eigenlijk is?
De afdwingbare in België is de Belgische wetgeving. Hè?
Ja.
Dus in die zin zijn op VN-niveau en Europees niveau eerder verdragen en richtlijnen die in naarmate dat je dichter naar België afdaalt, dwingender worden.
Ja.
België tekent verdragen en wordt dan ook geacht zich daaraan te houden. Maar om zich daaraan te houden moet er vaak nationale, federale of regionale wetgeving of decreetgeving op gebeuren. En dat is dan de rechtsbasis waarop eventueel vervolging of bestraffing kan gebaseerd worden.
Ja.
En heel wat van de wetten die ik er straks aanhaalde, zoals de antiracismewet, antidiscriminatiewet, dat zijn eigenlijk omzettingen van Europese richtlijnen.
Okay.
Dus Europa heeft op een bepaald moment de richtlijn uitgevaardigd waarin lidstaten eigenlijk die richtlijn in wetgeving moeten omzetten. En dan zie je dan ook verschillen in ontstaan. Dus bijvoorbeeld een richtlijn rond die antidiscriminatiewetgeving ook. Maar de criteria die dan opgenomen worden in die wetgeving, die verschillen wel van land tot land.
Ja.
En dat is ook bewust zo gedaan door Europa om ook die regionale eigenheid ruimte te kunnen geven. Ja.
Oké. Goed. Dit was het voor vandaag.
Ja.
Okay. Enorm bedankt om te komen.
Heel graag gedaan.
En als je eventueel nog iets zou willen zeggen over Unia, over Hek de Haat,
Nou, ik vind op zich Hek de Haat een heel interessant project. We gaan er ook wel in samenwerken, dus daar kijk ik wel naar uit. Ik ben ook heel benieuwd naar wat jullie bevindingen gaan zijn in heel het project. En verder denk ik dat, ja, wil ik eigenlijk misschien toch nog iedereen aanmoedigen en uitnodigen om melding te doen. Het is zo van, langs de ene kant heb je de omgang van ons met die ene melding, aan de andere kant proberen we toch ook wel wat zicht te houden op tendensen. En daarvoor hebben we ook wel cijfers nodig. En ja, we zien dankzij de meldingen die we krijgen toch een aantal tendensen. Want haatspraak, dat speelt zich nooit geïsoleerd af. Dat is altijd in een bepaalde maatschappelijke context. Wat andere vormen van haatspraak tijdens de coronacrisis dan dat je hebt na 7 oktober, dan dat je hebt wanneer Facebook bekend maakt van wij gaan niet meer modereren op bepaalde uitlatingen over holibies. Dan zie je dat ook wel vertaald in de meldingen die we krijgen. Dat stelt ons ook in staat om preventief wat te gaan werken, om signalen door te geven. Dus in die zin is dat voor ons echt heel belangrijk dat wij voldoende meldingen krijgen.
Ja, goed. Ja, laten we hopen dat er meer bewustwording komt binnen het online haten. Misschien meer meldingen, dat meer op tafel gelegd wordt. En dat de cijfers veranderingen kunnen maken.
Ik hoop het samen met u, want het is soms wel pijnlijk wat je allemaal ziet passeren. Ook van die haatspraak. En ik vind het heel goed, ik bedoel, dus als Unia, ik persoonlijk, ik ben het er volledig mee eens dat je moet kunnen beledigen, schokken of kwetsen. Maar ik hoop dat iedereen zich de vraag stelt vooraleer iets te posten of zo, of het nodig is om elke keer te beledigen, te schokken of te kwetsen.
Ja, dat is een mooie afsluiter. Enorm bedankt om te komen, David.
Graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging.
Je luisterde naar een podcast van Avanza Limburg. In je favoriete podcastkanaal vind je nog meer afleveringen. Vond je deze podcast boeiend? Geef ons dan een score. Bedankt daarvoor.